zijn Lode en Benedikt die vandaag die trieste cijfers opnieuw hebben meegegeven. Het nieuw triest coronarecord voor ons land. 13.000 mensen, meer dan 13.000 mensen zijn intussen al overleden aan de gevolgen van het virus. Grafieken, ik hoef u dat niet te vertellen, maar we doen het toch omdat het belangrijk is, gaan nog steeds omhoog. Maar er is een lichtpuntje. De klim is minder steil geworden. Elke dag komen nu gemiddeld 597 mensen in het ziekenhuis terecht met corona. Er liggen wel nog altijd zo'n 7.000 patiënten in het ziekenhuis, net geen 1.500 op de dienst intensieve zorg. Dat zijn er veel, maar duidelijk minder dan de week ervoor. Hebben de strengere maatregelen, laten we het die semi-lockdown noemen, waar we met z'n allen voor gaan, hebben die hun werk gedaan en zijn die hun werk aan het doen? Vooral dat vragen we aan Frank van den Broeke, minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken voor SPA in de zendwagen op veilige afstand. Goedemorgen, meneer Van den Broeke.
Goedemorgen.
Zullen we beginnen met toch positief nieuws? Hè? Want na weken, maanden van alarm slaan, kunnen we nu toch zeggen, het gaat de kant uit die we willen zien?
Het is nog een beetje vroeg om dat te zeggen. Wat we wel zien is dat de maatregelen die we genomen hebben op 19 oktober, dat ging bijvoorbeeld over het sluiten van cafés en restaurants, dat die een effect beginnen te tonen. Dat is ook wat je verwacht, hè. Dat duurt een tweetal weken. Maar dus die zeer vervelende en zeer moeilijke beslissingen, waar mensen, ja, laten zich natuurlijk allerlei moeilijkheden mee krijgen, die beginnen toch wel een beetje effect te tonen. Je ziet dat het virus wat minder begint te circuleren. Je ziet inderdaad dat de opnames in ziekenhuizen, ja, dat een beetje naar een plafond aan het gaan is. Dus dat is op zichzelf het bewijs dat als je inspanningen doet, allemaal samen, hoe vervelend ze ook zijn, dat wel effect heeft. Maar dat effect is eigenlijk nog bescheiden. En dus we gaan deze inspanning lang moeten volhouden, want de circulatie van het virus die moet veel, veel lager zijn. Dus als je kijkt naar de cijfers van vandaag, met betrekking tot hoeveel mensen worden besmet, wel, ik zou zeggen, en dat is een ruw cijfer, als we echt in een veilige haven willen terechtkomen, ja, dat moet dat 10 keer minder zijn. Minstens 10 keer minder. Dus dat is nog een hele lange weg te gaan. Mm-hmm. En wat de ziekenhuizen betreft,
ja, kunnen we het daar even over hebben? Daarvoor doen we het natuurlijk ook, hè. Ook, zeg ik wel. De crash vermijden in de ziekenhuizen, dat lijkt misschien wel te gaan lukken.
Wel, de crash vermijden lijkt te gaan lukken, maar je moet je toch wel inbeelden wat dat is, hè. Laat ons zeggen, 1500 mensen die met COVID in intensieve zorgen liggen. We hebben maar 2000 bedden intensieve zorgen en de ziekenhuizen kunnen dat nu aan. Onder meer omdat ze ook extra bedden hebben ingericht om intensieve zorgen te doen. En dat is op zichzelf al moeilijk. En ook dankzij een enorme inspanning van het personeel. En laat ons eerlijk zijn, ook omdat niet dringende zorg, die mensen in hun agenda hebben geschreven, die gepland kan worden, die niet dringende zorg, ja, die wordt uitgesteld. Dus die doet enorm veel pijn aan het systeem, die doet veel pijn aan de verpleegkundigen en de dokters die hun werk niet goed kunnen doen. Die doet veel pijn aan mensen die gewone zorg, gewone ingreep moeten uitstellen. Dus de waarheid is dat ja, we kunnen met dit cijfer het systeem nog net niet laten crashen. Maar het ziekenhuis wordt eigenlijk ontwricht en doet pijn aan veel mensen. En dus dat is ook de reden waarom we die situatie zo kort mogelijk willen houden. En dat is ook de reden waarom we bijkomende maatregelen hebben genomen die we ook moeten volhouden.
Ja, en het volledige effect daarvan, daar moeten we misschien wel nog wat op wachten. U zegt gedeeld door 10, de cijfers, dat streefdoel.
Dat is een ruw idee.
Ja, want vandaag lees ik in de kranten 50 besmettingen per dag, zegt Geert Molenbergs in het laatste nieuws. Daar moeten we naartoe. Het is ook een cijfer dat we bij meneer Van Ranst hoorden. Dus het cijfer dat we eind augustus hoorden, dat ideaal zou zijn om scholen opnieuw te laten opengaan. Is dat ook het cijfer waar het beleid van waar de regering voor staat?
Ik ga me nog niet definitief uitspreken, omdat we opdracht hebben gegeven aan de experten, mm-hmm, om ons inderdaad zo'n doelstelling mee te geven en een doelstelling waarvan we zeker zijn. En de doelstelling wil zeggen dat je in een veilige haven terechtkomt, langs de ene kant omdat het virus veel minder circuleert en dan kom je bij dat soort cijfers, zoals Geert Molenberg heeft uitgesproken, maar we hebben dat nog niet echt beslist, we zijn het aan het onderzoeken. Mm-hmm. Maar een veilige haven wil ook iets anders zeggen. Een veilige haven wil zeggen dat je testen werken, dat mensen die getest worden snel het resultaat kennen. Dus dat je teststrategie op punt staat. Een veilige haven wil ook zeggen dat je opsporing van contacten van mensen die besmet zijn, de contactopsporing en tracing, dat dat op punt staat en werkt. Een veilige haven wil ook zeggen dat mensen zich houden aan quarantainemaatregelen. Dus eigenlijk is het een dubbele voorwaarde. Langs de ene kant moet dat virus veel, veel, veel minder circuleren. En wanneer ik heb gezegd 10 keer minder, dan was dat een ruwe aanduiding. Mm-hmm. En het cijfer van Geert Molenbergs is, denk ik, terecht nog strenger. Maar dus veel minder virus, echt veel minder. En tegelijkertijd, ja, de haven waar we willen inzitten moet een veilige haven zijn. Dus de dijken moeten sterk zijn en alles moet klaar zijn om nieuwe opflakkeringen tegen te gaan.
Dat zijn die randvoorwaarden. En als je het woord randvoorwaarden uitspreekt, zou dat kunnen klinken alsof dat bijkomstig is. Maar dat is een noodzakelijke voorwaarde, uiteraard. Hè? Dat die haven waarin alles zit, dat die veilig is. Wanneer is die veilig? Want voor we ooit zelfs maar over versoepelingen kunnen spreken, moet daar wel allemaal aan voldaan zijn. Hè? Komen er ook sneltesten waarschijnlijk? Wanneer zullen die er zijn?
Wel, de sneltesten, dat zijn we aan het uitrollen. Dus daar is veel overleg en veel onderzoek over geweest. Hoe doen we dat best? Want ja, je moet die sneltesten inzetten waar ze het meest nuttig zijn. Die zijn een beetje minder precies dan de klassieke PCR-testen die we tot nu toe gebruikt hebben. Ze zijn een beetje minder precies, maar dat wil niet zeggen dat ze niet nuttig zijn. En dus de afspraak is dat sneltesten prioritair worden ingezet wanneer mensen toekomen op de spoed in een ziekenhuis met symptomen. Dan moet je snel kunnen testen. Dat ze prioritair worden ingezet wanneer mensen met symptomen toekomen bij een huisarts. Of wanneer mensen zich aanmelden bij een testcentrum. En ook wel wanneer je bijvoorbeeld in politie of brandweer of in een zorginstelling te maken hebt met een probleem. En je wil snel te weten komen welke mensen besmet zijn op basis van symptomen. Dus we gaan die sneltesten beginnen uitrollen. Dat is een belangrijke aanvulling. Dat laat ook toe van de capaciteit die we hebben voor die klassieke, meer precieze testen, de PCR-testen, dat laat toe om de capaciteit die we daarvoor hebben, om die ook beter te gebruiken. Maar dat is maar één van de voorwaarden. Dus we hebben opdracht gegeven aan experten om ons een strategie uit te werken die leidt naar die veilige haven. En het is echt enerzijds veel, veel, veel minder viruscirculatie, maar anderzijds al die onderdelen van de strategie die ervoor zorgen dat je opflakkeringen zo snel mogelijk de kop kan indrukken, dat je opflakkeringen ook meteen opspoort en vaststelt. Ja, dat is essentieel. Daar moeten we geraken. Maar ondertussen kunnen we wel zeggen dat inspanningen die mensen doen, en dat zijn grote effect inspanningen, hebben, dat die wel effect hebben.
Wat ik u nog niet heb horen zeggen, als het over die sneltesten gaat, of over die voorwaarden, is de scholen. Want die gaan volgende week natuurlijk wel, niet helemaal, maar grotendeels openen.
Wel, grotendeels, dat zou ik niet zeggen. De vraag is om ook met betrekking tot het onderwijs uiterst voorzichtig te zijn. Dus de afspraak die gemaakt is in het overlegcomité is dat het lager onderwijs, het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair, dat die vanaf de 16e november terug kunnen opengaan en dat kinderen en leerlingen echt naar de school kunnen komen. Maar wat de tweede en de derde graad betreft, moet men toch uiterst voorzichtig zijn. De afspraak is dat er maximaal, ik druk wel op maximaal, 50% contactonderwijs is. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat leerlingen naar de school komen. We hebben helaas vastgesteld, en ondanks de beste wil van de wereld en de grootst mogelijke voorzichtigheid, dat er zoveel besmettingen waren in de samenleving, dat die besmettingen natuurlijk ook de school binnendringen en via de school beginnen lopen. En dat is een hele vervelende vaststelling, want we willen natuurlijk onderwijs blijven bieden en we willen goed onderwijs bieden. En de grote moeilijkheid waar scholen en leerkrachten vandaag voor staan, is dat ze moeten proberen goed onderwijs te blijven bieden. Ook voor leerlingen die je eigenlijk best inderdaad in de klas zou hebben. Terwijl we anderzijds weten, tot onze enorme spijt en frustratie, ja, dat virus natuurlijk ook veel leerkrachten besmet, dat het ook begint te circuleren tussen groepen jongeren. Dat is een zeer moeilijke situatie, daar gaan we zeer realistisch moeten in zijn. Vandaar dat we ook hebben afgesproken dat het heropenen van de scholen uiterst voorzichtig moet gebeuren met als eerste afspraak maximaal, ik zeg wel maximaal, 50% contactonderwijs voor de tweede en de derde graad van het secundair.
U zei daarnet, en alle respect daarvoor, hè, ik ga me nog niet vastpinnen op een getal, op een cijfer, zoveel besmettingen per dag. Hè. De experten zijn daarmee bezig en die doelstelling, daar zijn we nog aan het beslissen. Die doelstelling is natuurlijk ook belangrijk voor de bevolking en daarom was die barometer gepland, zodat iedereen zou weten, oké, als we daar zitten, dan gebeurt dat. Als we daar zitten, zodat iedereen heel goed weet, dit is het objectief. Dat is nu natuurlijk nog altijd niet zo. Hè? Komt die er? Komt die er niet meer? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
We gaan het idee van de barometer zeer grondig moeten herdenken. Eigenlijk is die barometer uitgetekend op een moment dat we geloofden dat we rustig in stapjes konden versoepelen en dat als een crisis zou terug toeslaan, dat je dan in stapjes zou verstrengen. Ik denk dat we de les geleerd hebben dat dat helaas te simpel is. Wat we nodig hebben is zo snel mogelijk de circulatie van het virus op een heel laag peil en dan al het mogelijke doen om een derde golf te vermijden. En de idee van een barometer moet, denk ik, grondig herdacht worden. Ja, op basis van deze doelstellingen. Dus een barometer die zegt, ja, nu is het een beetje minder goed weer, nog een beetje minder goed weer en dan is het weer een beetje beter weer en je kan een beetje versoepelen. Eigenlijk is dat niet wat we vandaag nodig hebben. Wat we vandaag nodig hebben is een strategie die dat virus werkelijk drastisch achteruit dringt en een strategie die verhindert dat we daarna, door onzorgvuldig te zijn, dat we daarna nog eens in zo'n golf terechtkomen. In dat kader past wel een soort van barometer. Maar ik denk dat die zeer, zeer grondig moet herdacht worden. En daar wordt ook aan gewerkt.
U zegt dat niet nog eens in zo'n situatie terechtkomen. Het meest frustrerende hebben wij ook al overal gehoord en ervaren, is die jojo-beweging uiteraard. Hè? Ja. Dat we met z'n allen denken, hè, het gaat beter en dan weer niet. En dan, dat het niet ophoudt. Is dit waar jullie nu met het beleid aan denken? Van, we gaan gewoon heel duidelijk ergens naartoe, zodat we niet van het een in het ander belanden.
Wel, inderdaad, als een verkeerd begrepen en een verkeerd gebruikte barometer leidt tot een jojo, waarbij je, als het weer een beetje beter wordt, meteen minder kleren aantrekt en dan toch weer verkouden wordt. Hè. Dus een barometer die verkeerd gebruikt wordt, die riskeert te leiden niet alleen tot zo'n jojo-beweging, maar die riskeert ons ook in een situatie te brengen waarbij we eigenlijk weer onherroepelijk een derde golf krijgen. En dat zou wel verschrikkelijk zijn. Dus het is zaak van samen met alle mensen af te spreken, wat is een veilige situatie?
En waar gaan we
en
voor?
En van daar naartoe te werken. En dus ik ga vandaag inderdaad nog geen precieze cijfers geven.
Maar het is wel de bedoeling dat
wel
er
zeggen,
komt, dat er komt, dat we met z'n allen weten, kijk,
ja,
we
zijn op absoluut. Ik heb dadelijk nog een vergadering met de eerste minister en met minister Verlinde, waar we onder meer de eerste vooruitgang die de experten hebben geboekt op dat vlak gaan bekijken. Maar dat is nog lang niet klaar. We gaan aan de COVID-commissaris vragen om daar de komende dagen topprioriteit aan te geven en dat verder uit te werken. Als dat wetenschappelijk op punt staat, die strategie naar een veilige haven, als dat wetenschappelijk op punt staat, dan moeten we dat politiek overleggen met onze collega's van de Vlaamse regering, de Brusselse regering, de Waalse regering. Dus daar is nog werk aan. Maar laat mij zeggen, het belangrijkste is inderdaad dat we samen met iedereen, met alle mensen, een veilig doel voor ogen kunnen hebben. En ik geloof dat we dan ook aan mensen kunnen zeggen, die hele moeilijke inspanningen die jullie vandaag doen, waarbij verjaardagsfeestjes niet kunnen doorgaan, restaurants gesloten worden, winkels geen gewone zaken kunnen doen, dat is allemaal heel moeilijk. Maar die hele moeilijke inspanningen, die leiden ons dan ook wel ergens naartoe waar we samen terug veilig zijn. Ooit heeft een voorganger van de huidige president Biden, Obama, die heeft ooit iets heel mooi gezegd, namelijk dat dingen in de samenleving veranderen wanneer heel veel gewone mensen buitengewone dingen doen. Wel, vandaag zijn heel veel gewone mensen al buitengewone dingen aan het doen. Om te beginnen, gewone mensen die werken in ziekenhuizen en rusthoorden en woonzorgcentra zijn buitengewone dingen aan het doen. Maar alle mensen die zich houden aan de regels zijn buitengewone dingen aan het doen. Als we dat samen volhouden, ja, dan komen we in een veilige haven. Maar vraag me vandaag dus niet de precieze cijfers, want dat zijn we sinds enige tijd zeer grondig aan het bestuderen. Daar vergaderen we over, daar gaat nog veel over vergaderd worden. En dan hoop ik te komen met een rapport dat het COVID-commissariaat zal publiceren en dat we zullen voorleggen aan de verschillende regeringen van dit land.
En dat zal dan heel duidelijk zijn. Dank u wel, Frank van den Broeke.
Graag gedaan.